Hoi hoi, ik ben Hester Stassen van Very Important Horse en ik vind buitenrijden en wandelen met een paard of pony het leukste wat er is. In deze podcast ga ik in op de 5 factoren die van je buitenrit of wandeling een feestje of een flop maken. Ik trap de mythes omver en geef je handige tips die jou helpen om de betrouwbare partner te worden van je paard en van jezelf. Kortom, alles wat je nodig hebt, zodat ook jij en je paard samen kunnen genieten van de natuur en van elkaar. Hey, hallo en welkom bij Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je paard, de podcast. Superleuk dat je luistert. In deze 3e aflevering van de reeks over je eigen angst of spanning tijdens je buitenritten of wandelingen wil ik het met je hebben over hoe angst en spanning werkt in je brein. Zoals ik in de eerste aflevering van deze serie vertelde, ben ik zelf 1,5 jaar geleden gelanceerd vanaf mijn toenmalige bijrijdpaard Harry. Niet zijn echte naam, maar die hou ik eventjes wegens paardenprivacy technische redenen geheim. En dus weet ik uit eigen ervaring hoe de beren die je daarna op je weg ziet ook lekker op hol kunnen slaan. Toch wilde ik niets liever dan weer ontspannen kunnen rijden. En dus ging ik op zoek naar de achtergrond van angst en spanning om te begrijpen wat er in mijn lichaam gebeurde. Maar ik ben ook in het mentale stuk gedoken, want dat is net zo belangrijk. Iets wat me niet hielp, was dat ik zacht gezegd nogal kritisch kan zijn op mijn eigen gedrag en gedachten. Ik noemde mezelf lange tijd een hyperperfectionist. En nu noem ik mezelf een recovering hyperperfectionist, een hyperfectionist in het Engels, zeg maar. Zodat je een beetje een idee krijgt van hoe erg het was. En ik merkte dat die negatieve houding het mij een heel stuk moeilijker maakte om ontspanning te vinden. Ken jij dat ook? Dat je het jezelf zo gigantisch moeilijk kan maken omdat je de lat een paar kilometer boven je hoofd hebt gelegd? Ja, als je eerlijk bent, dan besef je ongetwijfeld dat je aan die huizenhoge eisen nooit en te nimmer kunt voldoen. Maar toch, het voelt alsof je gigantisch gefaald hebt als iets niet lukt. Ja, en dat is gewoon niet fijn. Voor mij was het dan ook echt een openbaring om te horen dat het bijvoorbeeld heel erg normaal was om spanning te voelen en dat je ging malen nadat je iets heftigs had meegemaakt. Ja, klinkt misschien een beetje als een open deur, maar soms moet je iets lezen om te beseffen hoe normaal iets is. Maar behalve dat je iets heftigs hebt meegemaakt, ik noemde het ook al in een vorige aflevering, kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld iets heftigs hebt zien gebeuren. Of dat je een gigantisch levendige fantasie hebt en zelf een leuk rampscenariootje in elkaar klust. Want dat laatste, dat kan echt ook enorm veel roet in het eten gooien. He, dus dan heb je het niet eens gezien of zelf meegemaakt, maar dan heb je het gewoon bedacht. En toch heeft dat hetzelfde effect. Hoe zit dat nou eigenlijk met je brein? Heb je misschien ook wel eens nagedacht over hoeveel daar eigenlijk gebeurt als je bang bent of spanning hebt? En denk jij dat dat hele proces vanzelf gaat en het nou eenmaal zo is, dus dat je er niets aan kan veranderen? Of heb je het idee dat er misschien wel iets aan te veranderen zou zijn? Nou, dat is een gedachte om alvast eventjes te laten bezinken. Een beetje biologie vooraf, inclusief een mythe die ik heel graag naar het Rijk der Fabelen wil verwijzen. Ja, dat doe ik wel vaker, dat heb je misschien wel als je mijn blogs leest of mijn podcast volgt wel eerder gemerkt. Ik hou ervan om te achterhalen wat er nou echt speelt. Punt is, wij mensen vinden het natuurlijk super fijn om in hokjes te denken. Maakt de wereld lekker overzichtelijk. Dus vandaar dat iedereen stond te juichen toen neurowetenschapper Paul MacLean in de jaren 60 met de theorie kwam dat onze hersenen in 3 delen verdeeld zijn. Hij noemde dat het reptiele brein, het zoogdierenbrein en het mensenbrein, ofwel de neocortex. Lekker simpel, hè? Kan niet makkelijker. 3 delen heb je het gehad. Ja, en dat reptiele brein, dat was vervolgens het oudste brein in zijn theorie. En dat was dan het meest primitieve deel dat verantwoordelijk was voor onze automatische processen. Hè, je ademhaling, het kloppen van je hart, je spijsvertering. Allemaal van die processen waar je niet over hoeft na te denken dus. Die andere twee zouden dan daarna zijn ontstaan. En het derde brein, dat mondde natuurlijk uit in de kroon op de evolutie, namelijk de mens. Hoorde je daar enig sarcasme in doorblinken? Heel goed gehoord. Want ik vind dat als je een vis of een olifant gaat beoordelen op hoe goed die is in het boomklimmen, of hoe goed die een trui kan breien of een staartdeling kan maken, ja, dan ga jij het als mens natuurlijk altijd op je klompen winnen, hè? Zeker Nederlanders. En ik vind dat dus niet helemaal eerlijk. Dat is een ander verhaal, daar ga ik nu niet verder op in. Misschien dat ik dat in een andere aflevering nog wel eens doe, want dit is wel een stokpaardje van mij. Maar goed, wat ik wil zeggen is dat het hele verhaal over die drie breinen dus gewoon bullshit bleek te zijn. En hey, ik heb dit dus zelf ook een hele tijd geloofd en verkondigd, want ik hoorde het overal, dus het leek me heel logisch. En ik kan me zo voorstellen dat jij nu ook zoiets hebt van, huh, meen je dat nou? Oh, hey, dat is heel anders dan wat ik altijd gehoord heb. Ja, oké, kan. Ik zou zeggen, verdiep je erin, vorm je eigen mening. Ik zal mijn bevindingen in ieder geval in deze aflevering met je delen. Dan heb je alvast een idee, maar ga vooral uit van je eigen gevoel. Dus, volgens de theorie van meneer McLean heb je dat reptiele brein voor de automatische processen. En daarnaast zou dan ons instinct om te vechten of te vluchten ook in die plek zitten. Want dat is een oerinstinct, dus eerste brein. Het zoogdierenbrein zou vervolgens zorgen voor onze meest eenvoudige emoties. En dan heb je het over blijdschap, boosheid, verdriet en angst. En dan was er natuurlijk nog die neocortex, ofwel de prefrontale cortex. En die had het logisch denken in zijn portfolio zitten, inclusief faken, plannen en abstract denken. Hè, dan krijg je een idee, mensen dingen dus. Maar goed, als je nou in de evolutie duikt, dan zie je al gauw dat zoogdieren helemaal niet uit reptielen zijn ontstaan. Nee, zowel reptielen als zoogdieren, en dus ook mensen, zijn geëvolueerd uit vissen die 320 miljoen jaar geleden op het land kwamen en poten ontwikkelden uit hun vinnen. Of juist niet, zoals bij slangen, of in een later stadium achterpoten plus vleugels, zoals bij vogels en vleermuizen. En vervolgens zijn die reptielen, die zoogdieren en later die vogels vrolijk naast elkaar verder geëvolueerd. Dus dat verhaal van dat die hersenen naar elkaar komen, ja, dat klinkt ineens heel anders. Hoe zit het dan wel met je hersenen? Nou, zowel reptielen als zoogdieren als mensen hebben neuronen in hun brein die van onze gemeenschappelijke voorouders komen, maar die zitten dus niet op één specifieke plek. En dus kan je ook niet echt van een oerbrein spreken. Er zitten ook geen nieuwere delen over de oudere delen heen. He, een beetje als schillen van een ui werd dat dan uitgelegd. Nee, die zitten door elkaar. Verder hebben niet alleen mensen, maar ook reptielen, vissen, vogels en zoogdieren allemaal een neocortex in hun kopje zitten. Dat is dus echt niet specifiek een mensending. Alleen is die neocortex bij elke diersoort weer anders ontwikkeld, waardoor elke diersoort tot andere dingen in staat is qua denkvermogen, vaardigheden en specialisme. En één op één vergelijken tussen die diersoorten, inclusief de mens, is dus allesbehalve terecht. Komt mijn stokpaardje weer eventjes om de hoek kijken. Nog iets anders wat niet klopt, is dat er specifieke delen van je hersenen zouden zijn die aparte rollen spelen. Dus bijvoorbeeld dat alleen de hersenstam samen met de amygdala je vecht-vluchtmechanisme zou aansturen. Gebleken is namelijk dat de verschillende onderdelen van je brein er weliswaar heel anders uitzien aan de buitenkant, maar dat ze onderling innig verbonden zijn met elkaar, alsof een heel ingewikkeld spinnenweb van allemaal kleine neurale paadjes doorheen loopt dat informatie alle kanten in je hersenen op uitwisselt. En over die paadjes ga ik zo meteen meer vertellen, want die zijn heel belangrijk. Iets wat de mate van uitwisseling tussen de verschillende delen enorm kan beïnvloeden, dat zijn de hormonen die in je lichaam vrijkomen als je schrikt of ergens gespannen van raakt. En dat zijn niet de enige hormonen die een rol spelen, maar daar ga ik zo meteen verder op in. Wat er gebeurt is, er gaat een signaal van het deel van je hersenen dat de hypofyse heet, naar de bijnieren, waar stresshormonen worden aangemaakt, zoals adrenaline en cortisol. Bij angst is er een heel kort moment, echt een fractie van een seconde, dat je hartslag ietsje daalt en je hyperalert stil blijft staan met al je zintuigen gespitst om een beslissing te nemen hoe je gaat reageren. Dit is een zogenaamde parasympathische reactie die als een rem op je systeem werkt. Ik noem het ook wel standje giraf en dat herken je ongetwijfeld van je paard. Maar goed, wij hebben dus ook zoiets. Direct na dat moment stijgt je hartslag en gaat je lichaam in de actiestand om te vechten of te vluchten. Dit is een sympathische reactie, ofwel het systeem, jouw lichaam, komt dan juist in actie. Je spieren spannen zich, je zintuigen krijgen extra zuurstof toegediend, je pupillen verwijden zich, je oren en je neusgaten gaan wijd open door de minuscule spiertjes die in je gezicht zitten, je haren gaan recht overeind staan en waar geen haren zitten krijg je kippenvel. Ondertussen maakt je hypofyse endorfines aan, zodat je lichaam minder pijn zal voelen. En in een vorige aflevering zei ik dat dat door de adrenaline kwam, maar dat is dus endorfine. Allemaal ines, niet vreemd dat ik die door elkaar haal, dus sorry voor de verwarring. Maar goed, als nou die gevaarlijke situatie voorbij is, dan wordt in het lichaam nog meer endorfine gevormd en daarnaast ook dopamine aangemaakt. Want die twee stoffen, die twee hormonen, die zorgen ervoor dat de balans in je lichaam weer herstelt. Wat nog meer een rol speelt bij spanning en angst, behalve het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel, is de zogenaamde nervus vagus, ofwel de zwervende zenuw die aan de voor- en achterkant van je lichaam vanuit je hoofd naar beneden loopt. En hij is verschillende kanten uit vertakt ook, dus hij komt op een heleboel punten uit en hij verbindt je hersenen met je organen en is onderdeel van je parasympathische zenuwstelsel. En dit werkt dus precies hetzelfde bij jou als bij je paard of bij je hond, je kat, je konijn, je vogel, noem maar op. De theorie die verklaart waarom je paard en jij en al die andere dieren een freeze-reactie kunnen hebben, vooral als jullie alles iets traumatisch hebben meegemaakt, die heet de polyvagaaltheorie. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Het is ook heel goed mogelijk dat ik het daar in een andere podcastaflevering nog een keer over ga hebben, of dat ik iemand uitnodig die daar misschien meer over kan vertellen. Want ik vond dat deze theorie een aantal details rond angst en spanning echt heel mooi verklaarde. Dus ja, daar kan je misschien ook wat aan hebben. Onder spanning zorgt adrenaline ervoor dat er minder bloed naar je haarvaatjes en naar je darmen wordt gestuurd, maar het versnelt ook de snelheid waarmee je bloed stolt als je grond raakt. Best wel handig dus. Samen met die endorfine die er dan voor zorgen dat je minder pijn hebt, kan je dus langer doorgaan, ook al ben je gewond. Zodra de spanning in je lichaam toeneemt door dingen als kou, hitte, honger, dorst, pijn of fysieke inspanning, dan kan je adrenalineproductie in je lichaam ook omhoog gaan. Dus die factoren kunnen ervoor zorgen dat je spanningsemmertje nog sneller overloopt. Goed om in de gaten te houden. Kou, hitte, honger, dorst, pijn, fysieke inspanning. Om in de toekomst een potentieel gevaarlijke situatie snel te herkennen en te vermijden, slaat je lichaam angstige herinneringen op in je brein. Maar je angstgeheugen is een heel ander systeem dan je bewuste geheugen. En dat betekent dat je lichaam zich zonder dat je ervan bewust bent, en ook als je buiten bewustzijn bent, dat hele enge moment later kan herinneren, waardoor je dus een angstreactie krijgt zodra die herinnering getriggerd wordt. Bijvoorbeeld doordat je iets hoort, iets ruikt, iets voelt, iets proeft misschien wel. Heb ik zo allemaal gehad. Of iets ziet natuurlijk. Wordt je angst nou gevolgd door pijn, dan worden er angstassociaties gevormd in je hersenen. Vervelend genoeg kan ook een neutrale gebeurtenis aan het angstgeheugen worden toegevoegd als er een angstassociatie aan vastgeplakt zit. Traumatische herinneringen worden in de hippocampus, dat is het gebied in je hersenen waar je geheugen en je associaties worden opgeslagen. Die traumatische herinneringen kunnen dus onder invloed van adrenaline zelfs worden ingebrand op die plek. Vandaar dat traumatische herinneringen dus zo enorm hardnekkig zijn om vanaf te komen. Of beter gezegd, daar kom je nooit echt vanaf. Maar je moet zo gigantisch veel meer moeite doen om daar dus een nieuw gedrag tegenover te gaan zetten. Hoe vaker je negatieve ervaringen hebt gehad waarbij sterke gevoelens naar boven kwamen, dus waarbij je bijvoorbeeld heel veel verdriet, boosheid, eenzaamheid, angst of frustratie voelde, hoe meer hersenverbindingen er ontstaan in je brein en hoe meer neurale paadjes dus er worden aangelegd in het angstnetwerk. Mensen met zulke ervaringen die zullen veel makkelijker verstarren als ze bang zijn en daarna wegvluchten. En als je als kind hele angstige situaties hebt meegemaakt, dan kan je een veel sterkere freeze-reactie hebben, hè, dus een verstarreactie, waardoor je zo verstard kunt raken dat je helemaal niets meer kunt doen onder spanning. Hè, dan ben je compleet verlamd in feite. Om je een beetje een idee te geven om hoeveel mensen het nou gaat, uit onderzoek is gebleken dat zo'n 70% van de mensen vecht of vlucht bij gevaar. En 15% is in staat om hun angstreacties te remmen en logisch te blijven nadenken. En die mensen die kunnen bijvoorbeeld helpen bij evacuaties als er een ramp gebeurd is. Die gaan echt direct in de denken- en doenstand. Dan is er nog 15% over en die 15% die verstart en kan helemaal niets meer doen. Maar let op, het is niet zo dat je van nature in een van deze categorieën valt en daar helemaal niets meer aan kan doen. Want door te oefenen kan ook jij, als je in een van die categorieën valt en je wil daar niet blijven zitten, leren om te blijven nadenken en te handelen als er iets heftigs gebeurt. Zoals ik net al noemde, verbinden neurale paadjes de verschillende delen van je hersenen als een spinnenweb met elkaar, ook als die delen ver uit elkaar liggen. Elk paadje is verbonden aan een bepaalde actie of een bepaald gedrag, maar die paadjes liggen dus, zoals ik al zei, niet 100% vast. Je kunt ze veranderen en nieuwe groeven in je hersenen aanleggen waar je brein in een bepaalde situatie automatisch inglijdt, zodat je nieuwe gewoonten aanleert. De oude paadjes worden vervolgens, net zoals je in de paardenwei ziet, als je bijvoorbeeld een hooinet of een drinkbak ergens anders neerzet, minder diep en de bijbehorende acties en gedragingen verzwakken dan. Elke keer dat je iets denkt, voelt of doet, versterk je de bijbehorende neurale verbinding. Dan slijt je dus dat paadje weer iets verder uit. En vandaar dat je nieuw gedrag heel veel moet herhalen en ermee moet oefenen, in verschillende situaties ook liefst, om er een nieuwe groef van te maken waar je brein automatisch inglijdt in een bepaalde situatie. Dus in ons geval als het paard schrikt. Hormonen in je puberteit, die zorgen ervoor dat je meer durft. Ja, niet alleen jongens, maar ook meiden hebben meer testosteron in die periode. En dus zijn ze gewoon stoerder, durven ze meer aan. Daarna ebben die hormonen weer weg. Die testosteronspiegel die wordt lager bij meiden. En dat is een van de redenen dat je jeugdige onbevangenheid verdwijnt naarmate je ouder wordt. Hij kan natuurlijk nog een hele tijd voortduren als je veel positieve ervaringen hebt opgebouwd, maar het kan ook zomaar zijn dat je op een gegeven moment het kantelpunt bereikt en je plotseling wel onzeker gaat voelen. En dat kan ook te maken hebben met dat je verantwoordelijkheden krijgt. Ik noem maar wat, kinderen bijvoorbeeld of een eigen bedrijf. En vervolgens hoeft er dan maar iets heel kleins te gebeuren. En dat kan zelfs iets kleins in feite zijn als een opmerking van iemand over jou of over je paard. Waardoor je compleet op tilt slaat en je heel ver onder nul komt en dus in het rood. Ik ga op de opmerkingen van mensen om je heen ook nog in een andere aflevering. Dus dat heb je nog van me te goed. Iets anders wat je enorm kan beïnvloeden is de tijd van de dag. In de ochtend kunnen sommige mensen zich behoorlijk rot voelen als ze wakker worden. Weer een hormoondingetje, maar dan eentje die te maken heeft met de hormonen cortisol en melatonine. Vanaf het wakker worden stijgt de positiviteit, omdat de hoeveelheid cortisol toeneemt. Inderdaad, het is dus een stresshormoon, maar wel een die er ook voor zorgt dat je actief wordt. Dus op het moment dat je dan wakker bent geworden, dat je in de doemstand komt. Na een drukke dag daarentegen, of als je honger hebt, als je het koud hebt, heet hebt, er iets heftigs gebeurd is, privé of op je werk waar je over loopt te malen, met andere woorden, wanneer je vet overprikkeld bent, dan neemt die hoeveelheid cortisol extra toe en voel je je niet meer gewoon actief, maar juist gespannen. Zodat je spanningsemmer al vol zit voordat je nog maar iets hebt gedaan met je paard. En je lijf zegt dan, hey joh, wat ga jij nou doen? Weet je zeker dat dit een goed idee is? En als jij dan wel een ontspanningsoefening doet en een stukje van die spanning kwijtraakt, maar ja, niet alles, want er is te veel gebeurd om echt in de ontspanning te komen. En als je dus ook niet je lijf geruststelt en in feite tegen je lijf zegt van, joh, niet zeuren, gewoon leuk meedoen, dan helpt dat niet. Dat klinkt heel raar, dat vind ik zelf ook, dat je een gesprek hebt met je lichaam. Maar wat ik heb gemerkt is dat op het moment dat je je stemmetje in je hoofd niet geruststelt, dan gaat dat steeds harder schreeuwen en neemt de spanning in je lijf toe. En dat is nou net wat je natuurlijk niet wil als je gaat buitenrijden of wandelen. Het moet niet gaan brullen als een T-Rex. Hè, je kan beter lastiggevallen worden door een mug, hè, een beetje gezoem om je heen. Want die kan je tenslotte, afhankelijk van hoe diervriendelijk je bent, doodslaan als die je irriteert. Of in een jampotje vangen en buiten vrij laten. Maar een T-Rex, een tijger, een beer, ja, dat wordt een heel ander verhaal. Als die tegen je aan staan brullen, Dan kan je dat bijna niet negeren. En dan krijg je daar zoveel spanning van dat het heel snel mis kan gaan. Hoe je dat doet, daar heb ik het de volgende keer over. Want er zijn een aantal mindhacks die je kan toepassen, waardoor je een gesprek aangaat met de stemmetjes in je hoofd en je ze gerust kan stellen. Behalve dat die dieren niet in een jampotje passen, is de kans dat je het daarvan wint, letterlijk en figuurlijk, een heel stuk kleiner. Dus vandaar dat het belangrijk is om juist wel met dat stemmetje in gesprek te gaan als het nog niet schreeuwt. Of een klein beetje stemverheffing gebruikt, maar in ieder geval niet meer dan dat. Dan nog even wat slecht nieuws voor vrouwelijke buitenruiters en wandelaars. Hormonen die niets met je overlevingsstand te maken hebben, kunnen ook iets met je angst doen. Want bovenop stresshormonen kunnen vrouwen heel veel last krijgen van veranderingen in hun hormoonspiegel. En ja, ik weet dat dit weer zo'n typisch vrouwenpraatje is, dus ben je een man en heb je zoiets van, spoel dan even door. Maar de meeste mensen met paarden zijn toch echt vrouwen. Dat zie ik ook aan de luistercijfers van deze podcast. Vandaar dat ik het toch even ga noemen. Ik heb het over de overgang. Alhoewel er rond zwangerschappen ook hele gekke dingen kunnen gebeuren in je lijf. Maar van dat laatste weet ik zelf niet voldoende om er hier iets zinnigs over te kunnen vertellen. Ondertussen heb ik wel verschillende klanten van boven de 40 gehad die flink last hadden van hun overgang. De hoeveelheid progesteron die je lichaam produceert neemt namelijk af na je 30ste. En dat progesteron is een hormoon dat rust in je systeem brengt, omdat het een kalmerend effect heeft op je hersenen. Het heeft dus het tegenovergestelde effect als het stresshormoon cortisol. Heb je minder progesteron in je lijf, dan krijgt stress meer ruimte en daarmee kan ook angst een grotere rol gaan spelen. Hashtag hoera. En ik zeg die hoera inderdaad als een boer met dikke vette kiespijn, want hier liep ik vorig jaar zelf gigantisch tegenaan. Ik werd toen regelmatig verstijfd van angst wakker 's ochtends. Ik kreeg waanbeelden over allerlei mensen. Ik dacht dat ze me haten en ging die personen daardoor ook mijden. Op zulke momenten ging ik compleet in standje egel en kon ik spontaan in een baardloze kluizenaar veranderen. Ik kwam echt mijn huis zo nu en dan niet uit. Tot mijn schaamte moet ik bekennen dat ik daardoor een aantal mensen heel verkeerd heb behandeld. En ik zit daar echt nog steeds behoorlijk mee. Maar het vervelende was, ik had dus geen idee waar die gevoelens zo plotseling vandaan kwamen. Totdat ik me in een helder moment realiseerde wat er aan de hand was. Want vanwege de gigantische prijsstijgingen die er vorig jaar voor energie, benzine en boodschappen waren, had ik een supplement uit mijn dagelijkse rantsoen geschrapt, denkend dat dat toch weinig verschil zou maken. Hè? Ach joh, wat voel ik daar nou van? Nou, dat bleek dus een mega groot verschil te maken, want toen ik het weer ging slikken, verdwenen die angstaanvallen en die waanbeelden bijna helemaal. Alleen in periodes met hoge stress konden ze even de koppels opsteken, maar verder had ik er gewoon geen last meer van. Daarna ontdekte ik dat ik niet de enige was die daar last van had en dat die verlammende angst zich bij andere mensen uitte als ze iets met hun paard wilden gaan doen of als ze daar alleen maar aan dachten zelfs. Gelukkig steken niet bij iedereen dezelfde problemen de kop op. En dat is dus het verraderlijke ervan, want daardoor kan het lijken alsof jij gek bent als je bij het kleine percentage vrouwen hoort waarbij de overgang gepaard gaat met angsten. En die kunnen zich uiten in een vaag gevoel van dat je vandaag beter niet naar je paard kunt gaan. Maar ook op een niveau komen dat je je compleet opgevreten voelt door een naamloze angst die door je lichaam raast als een vuur in feite van bevriezing. Ja, dat klinkt heel tegenstrijdig. Iets te poëtisch, denk ik. Maar goed, het verlamt je gewoon. Het is echt bizar. Het rottige is dat je ervan bewust bent dat je geen enkele aanleiding hebt om die angst te voelen. Want, er is geen gevaar te bekennen in de omgeving. Maar je voelt het wel degelijk. Verontschuldigingen trouwens als het een beetje de technische kant uitging met al die hersenonderdelen en hormonen. Ik vind dit soort dingen super interessant en soms kan ik een beetje te enthousiast worden voor iets dat ik heb ontdekt. Maar ik maak het weer even wat meer praktisch. Want die hormonen die zijn zeg maar een soort van bos of bakkabouters in je lichaam. Je hoort ze niet, je ziet ze niet en je hebt er op andere momenten nul last van. Net zoals je paard. En dus ga jij denken, waarom stel ik me zo aan? Terwijl je in werkelijkheid gewoon helemaal niet aanstelt. Je voelt wat je voelt, of dat nou van een directe bedreiging komt, van iets dat je in je hoofd haalt, of van die rotte hormonen. Het is er, je voelt het. En dus moet je er iets mee. Want jezelf verwijten dat je je aanstelt, dat helpt voor geen meter. Weet ik uit eigen ervaring. Dat schiet gewoon niet op. Dan wordt het namelijk alleen maar groter, heftiger en rotter. Voor mij voelde het op een gegeven moment, toen ik nog niet ontdekt had dat ik die supplementen weer moest gaan slikken, alsof ik een Mount Everest moest gaan beklimmen. Om ook maar iets te doen in de richting van contact opnemen met de mensen waarvan ik dacht dat ze iets vervelends van me vonden. En je weet hoeveel de beklimmers van die berg moeten trainen om dat topje te halen. Hè? Dus het voelde echt compleet onhaalbaar voor mij. Of in ieder geval niet op korte termijn, een jarenplan. Maar dat is niet het enige. Aan al die leuke hormonen kan je toevoegen de opgestapelde microtrauma's waar ik het in de eerste aflevering van deze reeks over had. Want alles wat er is gebeurd met jou en je paard, met je vorige paarden en ponies, op de manege, bij je opa, oma, tante of vriendinnetje die een paard had, alles vanaf het moment dat je voor het eerst in aanraking kwam met paarden, dat doet gezellig mee in deze mix. Maar ook wat je langs hebt zien komen in tijdschriften, in boeken, op YouTube, op de social media, verhalen die je gehoord hebt. Want zeker op de social media, vooral spannende situaties, die worden weet ik hoe vaak gedeeld. Oh, kijk eens hoe erg dit is. Oh, kijk eens of ze maken er zelfs een geintje van. Terwijl als je goed kijkt, dan zie je dat het echt geen fijne situatie is. En kijk maar eens naar hoeveel aandacht een ongeval krijgt als er iets is gebeurd met een paard en met een ruiter. Dan krijg je op alle paardensites, in tijdschriften, in kranten, in het nieuws en op de radio, krijg je dat te horen. En al die dingen, die worden allemaal opgeslagen in je brein. En tuurlijk, er komen ook filmpjes langs van vrolijke ritjes, waarbij je tussen de oortjes van iemand anders paard mee mag genieten van die fantastische buitenrit die ze hebben gemaakt in een fantastische omgeving. Maar ja, als je het vervolgens weer een filmpje ziet van een ongeluk, of het ooggetuigenverslag leest of hoort van iemand die het heeft zien gebeuren, dan blijft dat hangen en dan vervagen die beelden waarin alles goed ging compleet. Want zo zijn wij mensen nou eenmaal van nature bedraad. Gevaar vermijden staat op nummer 1 in je software. Vandaar ook dat hoe meer je ziet aan rampen en hoe meer je zelf meemaakt aan situaties die net wel of net niet goed gingen, hoe harder dat stemmetje in je hoofd gaat schreeuwen als het vindt dat je iets levensgevaarlijks gaat doen. Hè, als je dus een buitenrit of een wandeling wil gaan maken met je paard. Want dat is levensgevaarlijk. Hè, dat heb ik gehoord, dat heb ik gezien, dat heb ik meegemaakt. En het verergert nog eventjes extra als je zelf tripjes buiten het erf hebt meegemaakt of erover hebt gehoord, die heel rustig waren, die compleet fijn waren en vervolgens om wat voor reden dan ook uitmonden in een ramp. Want dan trekt je brein de conclusie, zo onvoorspelbaar is buitenrijden of wandelen met je paard dus. En onvoorspelbaarheid plus de controle verliezen, wat bij een paard natuurlijk vrij gemakkelijk kan gebeuren als hij in paniek raakt en jij daar dus niet op voorbereid bent, dat zijn twee dingen die heel veel spanning veroorzaken in je hoofd. Echt heel veel. En dus gaat dat stemmetje nog even wat harder schreeuwen. Ik noemde het al in aflevering 1 van deze reeks. Het stemmetje negeren, dat helpt niet. Je moet actief aan de gang om iets te doen aan je angst, want echt, die gaat bij niemand vanzelf weg. En ja, sommige mensen zullen het prima voor elkaar krijgen door boeken te lezen, podcasts te luisteren, met mensen om hen heen te praten, een workshopje te doen, kalmerend pilletje of een balansbrengend supplementje te nemen. Maar als jij te veel hebt meegemaakt en je bijvoorbeeld thuis al staat te trillen op je benen als je eraan denkt om het erf af te gaan met je paard, of als je op het opstapkrukje nauwelijks je been omhoog kunt krijgen, en dan dus niet omdat je stijf bent, maar omdat je verstijfd bent, of wanneer je hart zo hard in je oren klopt dat je de geluiden in je omgeving niet eens meer meekrijgt, ja, dan zijn die ademhalingsoefeningen en de spanningschecklist uit de vorige aflevering meestal niet voldoende om er blijvend iets aan te veranderen. Dan moet je bewust aan de slag met wat er in je hoofd gebeurt. Dan moet je bewust het negatieve saldo dat je in je hoofd hebt opgebouwd over wat er allemaal mis is gegaan en wat je erbij hebt bedacht dat er nog meer mis zou kunnen gaan, te compenseren met positief saldo. Ofwel met positieve ervaringen. En want alleen met positieve ervaringen kom je uit het rood in je hoofd. En als je nou al wat meer kilometers op de teller hebt staan, dan heb je ook meer tijd gehad om dat negatieve saldo op te bouwen natuurlijk. Dus als je 40, 50, 60, misschien wel 70 bent, dan heb je in de meeste gevallen meer gekke dingen met paarden meegemaakt dan iemand van 20 of 30. Tenzij je tijd niet gereden hebt natuurlijk, maar dan kunnen verantwoordelijkheden als kinderen, kostwinnerschap, dieren, bejaarde ouders, nou noem maar op, die kunnen je extra gespannen maken. Want ja, stel dat het misgaat, dan val jij weg en wat dan? Dat is dus ook de reden dat mijn traject 12 weken duurt en niet in één dag klaar is. Want zeker als je geen 20 meer bent, dan heb je de groef van je gebruikelijke reactie op een spannende situatie jarenlang uitgesleten. Dan heb je jarenlang hetzelfde gedaan en dus hetzelfde paadje gevolgd. Vergelijk het maar met een langspeelplaat. Ze worden steeds populairder weer, merk ik. Dus ondertussen kan ik ook die zwarte schijven noemen en zullen mensen die opgegroeid zijn met mp3's of streaming ze wel herkennen. Op een LP, als je die zeg maar met een heel mooi vergrootglas gaat bekijken, dan vind je daarop een heleboel groeven die door hun specifieke vorm voor muziek zorgen als je er een naald overheen laat glijden en er een tuner en een luidspreker aan hangt. Dat helpt wel. Maar op het moment dat je een hele diepe kras op je LP hebt, omdat je hem een keertje hebt laten vallen of zo, ja, dan zal de naald van je platenspeler in die kras gaan in plaats van in de groef waar die thuis hoort. En dus zal die niet het muziekstuk gaan laten horen, maar een heel stel groeven verder gaan. Net als die kras moet je die nieuwe groef in je brein dus diep genoeg maken, zodat dat met je gedrag ook gebeurt. Dus je moet dat paadje heel veel keren uitsluiten, zodat het gebruikelijke gedrag wordt in plaats van het ongebruikelijke gedrag. Nou, om zo'n nieuwe groef te maken in je hersenen heb je tijd nodig en heel veel herhaling. Want een nieuwe gewoonte die bouw je gewoon niet op door een middagje of een ochtendje iets anders te doen. Net zo min als dat nieuwe paadje dat je paarden hebben gemaakt richting de drinkbak of dat hooinet. Je moet dat nieuwe gedrag, die nieuwe reactie herhalen, 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 herhalen en nog eens herhalen. Meerdere keren per week het liefst en ook het liefst wekenlang achter elkaar. Niet elke dag, dat hoeft dan ook weer niet, maar eens in de 3 dagen, dat is wel echt een goed idee. En dus is het super belangrijk dat je het leuk maakt voor jezelf om ermee te oefenen, want anders dan kan ik je bijna garanderen dat je af gaat haken. Dan hou je het gewoon niet vol. Hè, sommige paarden zal het natuurlijk sneller mee gaan dan andere, maar het is heel vaak zo dat het toch langer duurt dan je denkt. Ja, weet je, dan wil je het gewoon leuk maken. Want anders dan hou je het echt niet vol. Merk ik ook bij mijn klanten. Ik krijg namelijk wel eens de vraag van, joh, Hester, kan jij nou iedereen helpen om ontspannen op buitenrit of wandeling te gaan? Nou, dan ben ik heel eerlijk, nee, helaas niet. Want stel dat jij nou onvoldoende tijd, onvoldoende geduld en onvoldoende plezier stopt in het oefenen, dan kom je er dus niet. Dat is de rauwe waarheid. En sorry dat ik je misschien uit de droom help dat er een snelle oplossing is, maar ik wil daar echt gewoon heel eerlijk in zijn om te voorkomen dat je de verkeerde verwachting krijgt. He, dat je denkt dat je nou één keertje trainen en dan is het gedaan. Nee, helaas, zo werkt het niet. Als jij veilig op pad wil met je paard buiten het erf, zonder over je eigen grenzen en zonder over de grenzen van je paard te gaan, dan kost dat tijd, geduld en veel oefening. En daarom duurt mijn ontspannen buitenruiter en wandelaar traject 3 maanden. En niet 1 dag. Want in die tijd kun je voldoende oefenen, kan ik je regelmatig bijsturen waar dat nodig is en kan ik je helpen met de problemen waar je mee te maken krijgt naarmate je verder komt met jezelf, je paard en de route die je uiteindelijk helemaal wilt rijden of wandelen. Bijkomend voordeel van zo'n traject met elke 2 tot 3 weken een incheckmoment in de vorm van een live online coaching of een live coachende training bij jou en je paard op de locatie, is dat je getriggerd wordt om na te gaan denken over wat je doet. En daarnaast ga je stapsgewijs nieuwe vaardigheden en denkpatronen leren en ga je uiteindelijk merken dat dat positieve saldo wat ik net noemde groeit, groeit en nog eens verder groeit. En je daardoor dus al het negatieve wat je door de jaren heen hebt opgebouwd gaat compenseren en op een gegeven moment in het groen komt. Je merkt dan ook dat je een veel fijner gevoel krijgt over je buitenritten en wandelingen in het algemeen en überhaupt over wat je allemaal met je paard onderneemt. Niet alleen qua zelfvertrouwen, maar ook qua plezier. Je ontdekt misschien zelfs andere manieren om te genieten met en van je paard dan dat je nu doet. En sowieso bouw je meer en meer op waar jullie allebei plezier in hebben. In de volgende aflevering geef ik je een paar mindhacks mee, maar ook hormoonhacks om je te helpen om minder last te krijgen van spanning door alles wat er bewust en onbewust in je kopje gebeurt. En ik heb het uiteraard over hacks met H-A-C-K-S. Niet over H-E-K-S, hè? Is er nou in jouw geval te veel gebeurd, maar wil je ontzettend graag weer genieten van ontspannen buitenritten en wandelingen met je paard? Dan nodig ik je van harte uit om mee te doen aan het ontspannen buitenruiter en wandelaar traject waar ik het net over had. Je gaat dan 3 maanden met een klein groepje van maximaal 5 deelnemers aan de slag om blijvend meer zelfvertrouwen op te bouwen buiten het erf. Om dit samen met lotgenoten te doen is echt ontzettend fijn, heb ik gemerkt. Want dan merk je dat je niet de enige bent die met die angst en spanning worstelt, maar toch droomt van heerlijke buitenritten en wandelingen met je paard. Tijdens het traject help ik jou om stappen te zetten op weg naar meer ontspanning, plezier en vrijheid met je paard, zodat je de betrouwbare partner wordt van je paard en van jezelf. Allebei even belangrijk. En dat werkt als een trein. Een van de deelnemsters aan de vorige editie appte me aan het eind van haar traject dat ze nog nooit zo ontspannen een rondje door het bos had gereden. De brede lach op de foto die ze erbij stuurde, die zei genoeg. En je kan je voorstellen dat ik daar mega blij van werd. Want dat is precies waar ik het voor doe en wat ik jou gun. Dat jij en je paard lekker ontspannen de natuur in kunnen gaan samen. Dat jullie ontspannen kunnen genieten. Nog even voor de duidelijkheid. Dit is dus geen online programma waarin je alles zelf moet doen. We gaan echt samen, live, zowel op locatie als op afstand, aan de slag met de probleempunten waar jij op dit moment tegenaan loopt tijdens je buitenritten en je wandelingen. Dus, wil jij ook ontspannen genieten met je paard in het bos, op het strand, op de hei of in de duinen? Op woensdagavond 22 november 2023 beginnen we. Stuur me even een berichtje via hester@veryimportanthorse.nl. Dan kijk ik samen met jou of dit traject iets voor jou is. Het lijkt me sowieso hartstikke leuk om tijdens een videobelgesprek kennis met je te maken, of je nou wel of niet besluit om in te stappen. Heel graag tot gauw dus. En mocht je deze aflevering nou na 22 november 2023 horen, dat kan natuurlijk heel goed, stuur me dan vooral ook even een berichtje. Zelfde mailadres, hester@veryimportanthorse.nl. Want de kans is groot dat er nog een plek is bij een van de komende edities. Hoe dan ook, super bedankt voor het luisteren. En ik heb alweer heel veel zin om de volgende aflevering voor je op te nemen. Nogmaals, we gaan het dan hebben over wat jij kunt doen om je mentale blokkades op te ruimen. Tot dan! Hoi hoi! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je Paard, de podcast. Wil je meer weten over wat ik voor jou en je paard kan betekenen? Kijk dan op mijn website veryimportanthorse.com of volg me via Facebook, Instagram of LinkedIn. Ben je geïnspireerd geraakt door mijn podcast en wil je graag automatisch een seintje krijgen wanneer de volgende aflevering verschijnt? Abonneer je dan door in je podcast-app op volgen te klikken. En natuurlijk word ik heel blij als je me 5 sterren geeft of een review schrijft via je podcast-app. Maar natuurlijk ook als je deze aflevering deelt via je social media. Denk je dat een van je paardenvriendinnen of vrienden net zo geïnspireerd zou kunnen raken van deze podcast-aflevering als jij? Stuur haar of hem dan graag even het linkje. Zo zorgen we er samen voor dat meer en meer mensen kunnen genieten van ontspannen buitenritten en wandelingen met een paard of een pony. Wil jij jezelf en je paard de allerbeste basis geven om voor het eerst of met je nieuwe paard te gaan wandelen of buitenrijden? Vraag dan mijn gratis stappenplan aan via mijn website veryimportanthorse.com/gratis. Want daarin vind je de 10 essentiële stappen die jou en je paard voorbereiden op jullie eerste buitenrit of wandeling. Als je die stappen volgt, dan zorg je ervoor dat het een feestje wordt in plaats van een flop. Uiteraard help ik jou en je paard ook graag live bij jullie op de locatie of op afstand om jullie eerste en verdere stappen te zetten op weg naar ontspannen wandelingen en ritten. Mail me via hester@veryimportanthorse.nl of stuur me een berichtje via Facebook, Instagram of LinkedIn. Ik wens jou en je paard heel veel fantastische en ontspannen ritten en wandelingen toe.